Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Dat virus, dat stimuleert jouw afweer. En sommige mensen hebben een overreactie in hun afweer. Mm-hmm. En daarom komen ze naar het ziekenhuis. Want die overreactie, die maakt eigenlijk de orgaanschade.
Hallo, ik ben Kees Dorrestein.
En ik ben Diederik Gommers.
Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229... via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram @bnrnieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor.
Vraag het, Gommers.
Goed dat je er weer bij bent. Er zijn weer een heleboel leuke vragen ingestuurd. Zeker na de persconferentie al aardig wat mensen wat vragen. Bijvoorbeeld, hoe zit het nu met de herstelbewijzen waarover gesproken werd binnen het OMT? Moeten we mensen toch niet een beetje geld gaan geven als ze dan een vaccinatie nemen, net zoals in andere landen gebeurt? Of wat moet je doen als je geen vaccinatie kan krijgen vanwege een ziekte, dat je gewoon geen antistoffen aanmaakt? Ja, je wilt toch je vrijheid terug. Welke andere middelen zijn er? Allereerst, Diederik, hoe is het?
Ja, nou, een rare week. Hè. Ik had deze week mijn boekpresentatie.
Ja, ik zag dat je voelt overal
echt, verschijnen. Dat voelt echt gek. Maar dat hebben we gelukkig weer achter de rug. En ja, verder zie je gewoon dat het iedere dag die cijfers toenemen. Ja, en je houdt je hart een beetje vast. Want natuurlijk, hè, de modelleurs doen dan een voorspelling. Zowel vanuit de LCPS als vanuit de RIVM. En dan hebben ze het over 500 in de eerste week van december.
500 op de IC
dan. Ja, ja, met COVID. En dan heb je dus ook nog je gewone patiënten. Dus dan zit je echt wel weer in een behoorlijke opschaling.
Ja, want er zijn 950 IC-bedden in heel Nederland, toch?
Ja, en als je kan niet bent opgeschaald. Ja. En dan is de eerste fase is naar 1150 en de tweede fase is naar 1350. Maar daar stopt het.
Ja.
En voor mij is dat het zwarte beeld. Hè, dat na 1350, daar moeten we echt niet komen. En het wordt al heel, heel, heel zwaar voor alle medewerkers op de werkvloer om bij die 1350 te komen.
Ja, omdat er zoveel ook weg zijn gegaan. Want ja, dan denken mensen, de vorige winter waren het er 1700 volgens mij.
Maar, ja, maar dat gaan we dus echt nooit meer halen.
Nee.
Maar je wil gewoon echt weg blijven, flink wegblijven bij het theoretische maximum aantal intensive care bedden, waardoor je op dat moment geen bed meer hebt voor een trauma of voor een patiënt met een hersenbloeding. En die wil je gewoon kunnen behandelen.
Ja.
Nou, en daar, ik schrik iedere dag toch wel weer dat je denkt, gaat het toch niet te hard. Hè? Vandaag zijn er weer 13 mensen bij op de intensive care. Mm-hmm. Dus er liggen er 286.
Ja.
Ja. Dat vind ik nog best, hè. Het is pas 5 november. Mm-hmm. Dus we gaan nog een maand te gaan.
Ja, ja. En er zit natuurlijk 2 weken vertraging in die cijfers.
Ja, nou, maar dat is, want je ziet die besmettingen nog steeds toenemen. En natuurlijk, de maatregelen gaan morgen in. Ja, dus dat duurt dan even, hopelijk dat je dat dan ziet in die besmettingen. Maar het moet echt naar beneden.
Ja, precies. Wij nemen dit altijd vlak voor het weekend op. Dus zaterdag gaan ze in. Dus vandaar, als je dit luistert, denk je, ze zijn er al ingegaan. Ja, dat klopt. Je bent scherp. Heel goed. Ik begin eventjes met een opmerking van Anouk. Die mailde dat en die zei, hey, jullie hebben het de laatste tijd over waardes van antistoffen. Het RIVM doet daar nu onderzoek naar van wat is nou een goede waarde van antistoffen om te hebben. Dat heb je nodig om mensen daarvoor te testen. En ze zegt, ja, misschien leuk om de luisteraars te informeren vanuit mij. Ik heb COVID doorgemaakt in 2020 en ik heb mijn antistoffen om de 3 maanden laten meten. Ik begon in juni 2020 met een waarde van 128. En na een jaar zat ik in juni 2021 nog op een waarde van 69. Ik heb wel 2 vaccinaties genomen van Pfizer. En daarna ook mijn antistoffen laten meten. Die zitten momenteel op 2844. Dit is best een leuk weetje. En toen dacht ik, 2844, dat is echt, volgens mij is dat heel hoog. Ik heb dat nog niet gehoord.
Nou, maar ik vind dit zo mooi dat ze dit deelt met ons. Want nu blijkt ook, dat is wat we de afgelopen, 10 podcasten iedere keer besproken hebben. Hè, dat, hoe belangrijk is dat je antistoffen maakt. Dat de antistoffen afnemen, ook naar een natuurlijk doorgemaakte COVID-infectie. Nou, dat beschrijft zij ook, hè, van 128 in een jaar naar 69. Nou, dan is de vraag, is 69 nog genoeg? Zou best kunnen, want als je dan opnieuw contact hebt met het COVID-virus, dan zal dat ook weer toenemen, hè, want je lichaam reageert erop. Maar wat we altijd gezegd hebben, ja, het mooie aan deze vaccins is dat ze zo ontzettende stimulatie geven van jouw afweer met hoge concentratie antistoffen. En dat is ook wat ze begrijpt. Ze heeft 2 Pfizer vaccins gehad en dan stijgt ze van 69 naar 2844. Dat is echt hoog. Ja. Dus ja, dit is een schoolvoorbeeld wat we het iedere keer over gehad hebben. Dus ja, ik vind het, nou, ik wil er echt bedanken dat ze dit met ons gedeeld
heeft. Ja, en ik vind het een hele opvallende data, want ik heb ook wel eens mensen gehoord zeggen, ik heb mijn antistoffen laten meten, ik heb er 500 of over 1000, maar ze heeft er bijna 3000.
Ja.
Dan denk ik echt, wauw, dat is zo'n absurd aantal. Ja. Misschien maakt haar lichaam ook heel snel antistoffen.
Nee, maar het is ook wel mooi, want ze begint met een natuurlijke 128. En dat is een getal wat je vaker hoort. En,
ja,
en
precies.
Wij zeggen dan graag, nou, boven de 100 zou heel goed zijn.
Mm-hmm.
Maar misschien zeggen sommigen, misschien is 50 al genoeg. Maar dat is wat we vorige keer over hadden. Dat het op dit moment niet bekend is. Wat is de minimale waarde wat je echt boven moet zitten. Hè? Dus wat is het afkappunt? Maar ja, als zij dan zo mooi beschrijft, na 2 vaccins zit je gewoon ruim of bijna tegen de 3000 aan. Ja, dat is een mooie titel om dan je Delta-variant buiten te houden.
Ja, precies. Want hoe hoger je antistoffen eigenlijk, hoe groter de kans is dat je het überhaupt niet oploopt.
Nee, maar dan word je waarschijnlijk met deze titer, dus de concentratie in antistoffen, ben je ook niet besmettelijk. Hè, dan raak je ook niet snel besmettelijk.
Mocht dat wel gebeuren, Anouk, laat dat absoluut weten.
Want
dan hebben we dus meer informatie. Ja, dus
we spreken nu af, Anouk is onze maatstaf.
Ja.
Van al onze gesprekken en al onze kennis die we delen.
Anouk is een soort van de nulmeting op basis van 1 persoon. Dus N is Anouk. Ja, zeggen ze dan in wetenschappelijke termen. Bob die zegt, ik ben een paar dagen geleden voor het eerst met de griepprik gevaccineerd. Daarvoor heb ik 2 maal het AstraZeneca vaccin gehad. Allebei de prikken heb ik gevoeld tijdens de injectie en daarna een stijve arm gekregen plus wat koorts aan overgehouden. Bij de griepprik voelde ik tijdens de injectie niks en ik heb ook geen koorts of iets daarna aan overgehouden. Nu verwacht je toch dat als je bijwerkingen krijgt, dat je weet, je immuunsysteem is aan het reageren. En bij de griepprik gebeurde dat niet. Hoe kan dat?
Ja, heel logisch, maar het zit altijd veel lastiger in elkaar. Hè. De eerste plaats gaat het over het inspuiten, maar dat doe je in je arm. Ja, en ligt dan precies waar het dan terechtkomt, in een spier. En of juist niet in de spier, net daarnaast. Of nou ja, noem maar op. En dat doet, soms doet dat echt zeer. En heb je een stijve arm. Maar sommige mensen hebben er helemaal geen last van. En we hebben het al vaker over gehad. Want ik ben daar geen expert in. Maar we hebben het toen wel aan de virologen en microbiologen gevraagd. Het wil niet zeggen als je geen klachten ervan krijgt, dat je geen antistoffen maakt. Dus sommige mensen hebben er helemaal geen last van. Maken prima antistoffen. En sommige mensen zijn er zelfs een paar dagen ziek van en maken gelukkig ook antistoffen. En ja, en dat is hetzelfde met die griepvaccin. Ik zou me geen zorgen maken. Je lichaam reageert op gewoon lichaamsvreemde moleculen, lees materiaal wat je in je lichaam komt. Zeker als het zo in je bovenarm gespoten wordt. En die gaat daarop reageren. Dus ook op het griepvaccin zullen er antistoffen komen. Het kan natuurlijk zijn dat je al nog antistoffen hebt van de vorige griep. Maar het vaccin bestaat altijd uit een combinatie van verschillende griep. Virussen. Dus ja, je lichaam reageert er altijd op. Hè? Want het zit in bestanddelen van, ik geloof, 8 verschillende virussen in de griepvaccin.
Ja, precies. Dus je hoeft je geen zorgen te maken wat dat betreft.
Nee, Bob, zou ik niet doen.
Michel, Annie en Bart, die zeggen, nu bekend wordt dat gevaccineerden ook besmettelijk kunnen zijn, vragen wij ons af waarom we dachten dat het vaccin ons hiertegen zou beschermen. Is dat bij andere vaccinaties van besmettelijke ziektes, bijvoorbeeld de griepprik, wel zo? En zouden we iets anders aan het vaccin kunnen toevoegen, waardoor het ons wel ook beschermt tegen het krijgen van het virus?
Nou kijk, het vaccin is gemaakt in 2020. En toen hadden we de Wuhan-variant. En daarna, als je het even grof krijgt, hè, toen hebben we in het voorjaar de Britse variant gehad. Ja. De Alpha als een grote aantallen. En nu hebben we de Delta variant. En wat je gewoon krijgt is dat vaccin is gemaakt tegen die Wuhan. Gelukkig werkt hij ook nog tegen de Delta. Maar daar zitten kleine veranderingen in. Dus als
veranderingen er, in het
de samenstelling van het virus. Lees ja. De eiwitten. Hè, er zitten eiwitten in. In het midden van het virus, in het kapsel en die spike-eiwitten, dat is ook eiwit. Nou, die antistoffen reageren daarop. Je kunt je voorstellen, als het virus een beetje zich aanpast, is die gevoeligheid van die antistoffen, die, zeg maar, die receptor leest de sleutel, past nog wel, maar iets minder goed. Mm-hmm. Dus wat je natuurlijk krijgt is, als we hopelijk deze winter goed doorkomen met z'n allen, en er worden straks vaccins gemaakt voor de winter van 2022 naar 2023, dan hebben die farmaceuten de tijd om dat vaccin weer een beetje aan te passen naar wat we nu ook met de griep doen.
Ja.
En dan worden die antistoffen, die worden weer beter tegen de dan geldende variant.
Ze zijn
variant.
Er wel mee bezig.
Ja, ze zijn er heel erg mee bezig. En dat is ook het voordeel van die mRNA-vaccins. Daar zeggen ze van, dat procedure, we spuiten een boodschapper in en dan maak je een eiwit. Nou, dat kunnen ze in het laboratorium zo aanpassen dat je net een ander eiwit maakt, waar je door je weer net een bleetje weer andere antistoffen maakt, zodat het Delta variant goed wordt aangevallen.
Ja.
En het klopt niet helemaal, hè, want het past of het past niet. Maar het is wel dat je gewoon een vaccin steeds kunt aanpassen tegen de laatste varianten. Want dat doen we eigenlijk ook met de griep.
Ja. Dus het kan wel en daar wordt nu gewoon aan gewerkt.
Ja, de farmaceuten zijn daar al mee bezig. En op dit moment kun je zeggen, ja, maar de vaccins werken nog goed genoeg. En in de vorige podcast hebben we uitgelegd dat het verschil tussen waarom je nu wel een infectie kan oplopen en milde COVID, maar niet ernstig. Hè?
Nee.
Dat had te maken met het verschil tussen antistoffen en je cellulaire afweer.
Mm-hmm.
En dus die antistoffen, daar weten we ook van. Dat heb je dus een hoge concentratie nodig. Nou, we weten van Anouk dat je daar liefst richting de 3000.
Precies.
Maar je weet ook in de verloop van tijd dat afneemt. En dat gaat bij oudere mensen harder, die afname, dan bij jongere mensen.
Tegenwoordig ook veel meer.
Ja, maar bij Anouk liet het ook zien.
Ja.
Hè, van op de natuurlijke afweer ging van haar de antistoffen in 1 jaar tijd van 128 naar bijna de helft. Hè, 69 dan. En dat is altijd zo.
Precies.
En dan heb je eigenlijk weer opnieuw contact nodig met het virus, dan wel een nieuw vaccin halen, zodat je antistoffen weer gauw omhoog gaan.
Iets anders dan. Richard en Maarten die zeggen 50% van de besmettingen komt nu van de gevaccineerden. Toch kunnen zij zonder test met een QR-code ergens naar binnen. Is het geen idee om die ook eens in de zoveel tijd een test te laten verplichten? Die tijd kan je bepalen bij bijvoorbeeld 1 keer per week of 1 keer per maand, om zo ook het aantal besmettingen tegen te gaan.
Kijk, we hebben op een tijd terug zaten we heel erg te zeggen, je moet eigenlijk zorgen dat je anderen niet besmet. En anders moet je een testbewijs. En eigenlijk wat zij zeggen, hebben ze gelijk in. Als je helemaal het water dicht zou willen maken, zouden dus ook mensen die volledig gevaccineerd werden en die gaan naar een restaurant of naar een kroeg of naar een concert of naar een theater. Als je zeker zou willen zijn dat al die mensen die dan daar binnen zijn op dat moment niet het vaccin hebben, of de kans zo klein mogelijk is, zou je eigenlijk ook moeten testen bij mensen die volledig gevaccineerd zijn, omdat zij nu ook besmettelijk kunnen zijn. Daarom is nog steeds weer de oproep heel belangrijk. Als je klachten hebt van verkoudheidsklachten, ook al ben je volledig gevaccineerd, blijf thuis. laat je testen. Maar we hebben natuurlijk ook gezegd, ja, het is ondoenlijk als iedereen, als die ergens naartoe gaat, getest wordt. Dus je doet dan een kansberekening. Mm-hmm. Nou, en het is gewoon zo dat mensen die gevaccineerd zijn, die kunnen het wel doorgeven. En daarom lopen ongevaccineerden meer risico, omdat zij vroeg of laat dan gevoeliger zijn voor dat COVID. En mm-hmm. dat daar een vast percentage naar het ziekenhuis komt. Maar het heeft te maken met het grotere geheel. Ja. Dus als je naar de details kijkt, hebben ze gelijk. Als je kijkt naar de hele bevolking, ja, dan is dit het meest praktische.
Kansberekenen. En omdat ook deze groep, als ze het dan zouden krijgen, ja, de kans is gewoon heel klein dat ze naar het ziekenhuis moeten.
Ja, want we hebben het over een groep van 11 miljoen volwassenen. Hè? Er zijn 11 miljoen mensen gevaccineerd.
Ja, boven de 12 volgens mij, toch? Of niet? Of 11 miljoen boven de 18 dan?
Boven de 18.
Ja.
En dus dat betekent eigenlijk hoe groot die groep is. Dus ja, soms moet je ook keuzes maken.
Veronique zegt dan, ha, Kees en Diederik. Ik las op zorgwijzer.nl dat een coronapatiënt op de IC €32.500 kost per patiënt. Met nog, laten we zeggen, 5.000 patiënten die op de IC komen deze winter of in de toekomst. Kan je dat doorberekenen naar een kostenpost van €162 miljoen voor, ja, de maatschappij, om het maar zo te zeggen. Wordt het geen tijd om mensen dan toch alsnog die zich laten vaccineren een beloning te bieden? Bijvoorbeeld een bon van €25. Die 1,5 miljoen vaccins kosten €37,5 miljoen. Dus dat is eigenlijk allemaal goedkoper dan die kosten die de zorg moet maken. Dus kunnen we dan niet gewoon een cheque uitdelen aan de mensen en dan uiteindelijk goedkoper uit zijn?
Ja, nou, hij heeft gelijk dat de kosten hem een
of het is Veronique, het is zij.
Oh, sorry. Veronique heeft gelijk dat de kosten ongeveer echt wel gigantisch zijn. Eén lichtdag op de intensive care kost gemiddeld zo'n €2500. En als je dan gemiddeld 16 dagen ligt, kom je ongeveer op die berekening wat zij zegt. En maal die 5000 patiënten die er mogelijk, hè, we weten het niet zeker, maar mogelijk nog naar de intensive care, kom je op een heel groot bedrag uit. En dus, ja, ik begrijp haar suggestie wel. Maar we kennen Nederland. Hè? Ja. Als je nu mensen nog gaat proberen te lokken om zich te laten vaccineren voor €25. Dan zeggen die mensen die al gevaccineerd, maar dan wil ik ook wel 25. Nee. Ja. Maar goed, alle beetjes helpen. Maar volgens mij moeten we het gewoon doen. Proberen om goed uit te leggen en mensen te overtuigen. Ja, en als die €25 zou helpen, zou ik een voorstander zijn. Maar ja, ik ga er gelukkig niet over. Het gaat over de politiek. Maar het is wel grappig, hè? Want in Amerika was dat ook. Daar kon je vaccin. En als mensen het vaccin kregen, kregen ze een biertje. En dan zag je ineens allemaal jonge mensen dat vaccin. Die wilden een gratis biertje. Daar heb ik wel hard om gelachen. Als dat dan de reden is, dan kom ik het bier tappen. Als mensen dan een vaccin zouden nemen voor een biertje.
Ja, dat is het. Dat was ook een beetje dat met dat videootje dat een tijdje terug viraal ging. Van, er werd zo'n meisje geïnterviewd. Nee, ik wil me niet laten vaccineren, want dan word je onvruchtbaar. Dat klopt niet. Dat hebben we al eens een keer eerder uitgelegd in de podcast. En toen zei die presentatrice, oh, dus je hebt je niet laten vaccineren. Jawel, ik wilde naar de McDonald's. Dus ik heb me wel even laten vaccineren, hoor. Toen dacht ik ook, oké.
Ja, maar soms kan de overredingskracht kunnen hele mooie argumenten voor zijn.
Joh, en ik denk ook, ik hoef niet per se €25. Ik ben blij dat ik een gratis vaccin heb gehad. En kijk, het is je eigen keuze.
Het is vooral je eigen verantwoordelijkheid. En volgens mij moeten we ook niet meer. Ik merk aan mezelf dat ik een beetje klaar ben om te blijven hangen in dat vaccineren. Snap je?
Ja.
Ik bedoel, de mensen die zich wilden laten vaccineren, hebben de kans gehad.
Mm-hmm.
Iedere dag merken we nog dat er sommige mensen dan toch nog even over nadenken. Nou, dat is prachtig. En sommige mensen willen gewoon echt niet. En dat is ook prima. Snap je? Als Precies. je er goed over nagedacht en je wil niet. Ja, het is dan even.
Het is, ja, het, kijk, dat vind ik ook. Het moet je eigen keuze zijn.
Ja.
En ik vind vooral dat als je niet gevaccineerd bent, moet je niet mensen gaan aanvallen die zich wel laten vaccineren. En andersom ook niet.
Nee.
Het is, dat creëert die tweedeling. En we moeten ook na deze pandemie met z'n allen verder.
Ja. Ik bedoel, we moeten echt oppassen voor die bozigheid.
Ja, exact. Dat vind ik ook. Marieke en Geert, die zeggen, als het virus blijft rondgaan en wereldwijd de vaccinatiegraad nog vrij laag is, dan duurt het nog een hele tijd voor er wereldwijd een vorm van immuniteit ontstaat. Betekent dat dan automatisch dat wij tot die tijd, waarschijnlijk jarenlang, wellicht, of misschien wel voor altijd, zullen moeten blijven vaccineren? Dat er toch elke winter een vaccin blijft komen of een update, net zoals bij de griep.
Ja. Ze beschrijft eigenlijk een heel groot probleem. En als je de virologen daarover hoort, hè, Marion Koopmans en Ab Osterhaus en anderen, dan is dat ook moeilijk te schatten wat er precies gaat gebeuren. Maar je zag nu al, de vaccins die we nu hebben liggen, moeten we die al voor de booster gebruiken, voor onze eigen mensen. Mm-hmm. En sommigen zeggen, ja, eigenlijk moet je die vaccins zo snel mogelijk naar arme landen sturen, zodat die mensen ook zoveel mogelijk gevaccineerd zijn. Want sommige landen is dat pas 4% of 20%. Maar lang niet, zoals bij ons tegen de 84-85%. Want het is natuurlijk gewoon een wereldprobleem. En het probleem is eigenlijk iedere keer als dat virus zich kan vermenigvuldigen, heb je risico dat er varianten ontstaan. Dus ja, wij gaan de goede kant op, dus in Europa en zeker in Nederland. Maar het bestaat dus het risico dat er in arme landen of in bepaalde werelddelen eigenlijk dat virus nog zich te makkelijk zich kan verspreiden en vermenigvuldigen. En dat zou dus kunnen betekenen dat daar varianten ontstaan waar wij straks weer gevoelig voor zijn omdat de vaccins niet helpen. Ja. Dat is het grote probleem. En dus dat betekent ook wel, ja, hoe snel hebben we geld over om vaccins te kopen om aan arme landen te geven dat zij ook zo snel mogelijk gevaccineerd worden.
Het kan altijd in het ergste geval zo zijn dat het net zoals de griep wordt, dat het dan een soort van jaarlijks terugkeert en dat er een griepprik komt en ook een coronaprik voor risicogroepen en dat de rest, ja, dat die het dan krijgt,
ja,
bij wijze van.
Ja. Maar ik bedoel, laten we hopen dat het een soort griep wordt. Want het valt mij iedere keer tegen dat, hè, nu ook weer, dat we toch weer zo'n, ik hoorde Ernst Kuipers zeggen, de zesde golf ingaan.
Ja.
En dat die best wel snel gaat. En dan denk ik iedere keer, zo snel zie je het nooit toenemen met een griep.
Nee, dat gaat meer geleidelijk.
Ja, ja. En nou ja. Ik ben gewoon geen expert, maar nee. Het is een hele goede opmerking. Nou, laten we het nou maar alsjeblieft positief zien.
Ja, ja,
hè, bedoel, want ja, zo ver vooruitkijken blijft heel erg moeilijk, omdat we gewoon eigenlijk geen ervaring hebben hiermee.
Ja, precies. Nou, over positief gesproken. Ellen, Ailing, Astrid, José, Yvonne, Herline en Nico, die zeggen, waarom is de positieve test van de GGD... Sorry, dat was echt heel slecht. waarom is de positieve test van de GGD nog steeds maar 6 maanden geldig? Terwijl, we hoorden ook in jullie podcast dat het OMT, die heeft dat later ook bekendgemaakt, heeft geadviseerd om dat 1 jaar geldig te laten maken. En dan denk ik, ja, dat is natuurlijk aan het kabinet, of niet?
Ja, nee, dus eerst het OMT heeft nu het advies gegeven.
Ja. Ja,
dan moet de minister dat zo snel mogelijk afkondigen. Dus ja. Volgens mij gaat dat heel snel gebeuren, maar dat is, ja, dat zit dan in de
molen.
In de molen, ja, ja. Hè, die ambtenaren, ik ben zelf ook een ambtenaar, gaat soms trager dan je eigenlijk verwacht. Maar het is wel lastig voor sommige mensen, want stel je voor, bij sommige mensen loopt dat, ja, gisteren of vorige week af.
Ja,
en als het dan afloopt, dan kan je nergens naartoe.
Nee.
Terwijl je het eigenlijk wel recht op hebt. Ja, dus ze moeten wel een beetje tempo maken. Want dit zijn echt wel belangrijke dingen die je niet te lang kan laten liggen om basis van, omdat het administratief zo lastig is.
Nee, exact. Dus dat is, ja. Dus weet, het is aangekaart. Er zijn trouwens ook heel veel mensen die appten, wat fijn dat jij het hebt aangekaart überhaupt. Van, hey, is dit niet iets om te bespreken? En dat het behandeld is. Maar ja, we moeten dus even wachten. Want dat is, daar gaat niet het OMT over. Gaat niet Diederik Gommers over. Ja, uiteindelijk gaat het kabinet daarover.
Nee, maar het kabinet neemt dit over. Maar het moet dan ook weer geëffectueerd zijn. Snap je? Ergens in het systeem moet het dan weer aangepast worden. Dat jouw vinkje weer van 6 maanden naar 12 maanden geeft.
Misschien
en dat je daarmee
dat
dus weer die QR-code krijgt. En nou ja, dat soort dingen. Daar zitten altijd weer haakjes en ogen of problemen aan om dat dan snel op te lossen,
ja,
denk ik.
Maar er wordt waarschijnlijk aan gewerkt.
Dan, ja, maar volgens mij, ik dacht dat het van de week al besloten was.
Ja, maar het werd niet in de persconferentie gezegd.
Nee.
Nee. Nee,
ik denk maar er zijn ook geen vragen over gesteld.
Nee.
Dus ik denk dat iedereen denkt, nou, het is geregeld. Tenminste, zo dat gevoel.
Misschien is het wel geregeld.
Ja, nou, horen we volgende week dan.
Ja, dat, exact. Ja. Als
niet zo is, dan gaan we op de OMT-vergadering van volgende week daarover klagen.
Ja, precies. Elena, die zegt, in hoeverre spelen de al herstelde gevaccineerde ex-COVID-patiënten een rol in de huidige golf? Weten we dat eigenlijk? Ik weet dat herinfecties bestaan, maar vind het moeilijk om uit de huidige berichtgeving te halen of ze ook een aanzienlijke ziektelast veroorzaken.
Kijk, als je COVID hebt gehad, heb je natuurlijke afweer.
Mm-hmm.
En nou ja, we hebben vandaag zo'n mooi voorbeeld met die Anouk.
Ja, we hebben Anouk.
Maar Anouk had, toen ze het net gehad had in 2020, had ze een antistoffentiter. Concentratie van 128. Maar gedurende het jaar daalde dat naar 69. En je ziet dus dat die concentratie afneemt. En dan is het belangrijk dat je voor die Delta variant heb je veel antistoffen nodig. Dus mm-hmm. Je kunt wel weer, als je dan het COVID weer krijgt van iemand, dan zal je lichaam, als je gezond bent, weer gewoon veel antistoffen aanmaken.
Ja.
En dan zit je weer boven die 100.
Precies.
En dan verwacht ik dat je dan weer eigenlijk niet gevoelig bent mm-hmm. voor COVID-klachten te krijgen. En dus natuurlijke afweer, dus en we noemen dat met een luxe woord immuniteit, is echt mm-hmm. belangrijk. Dus
ja.
Je hebt ook, dus we hebben mensen die gevaccineerd zijn, maar van de mensen die niet gevaccineerd zijn, een gedeelte daarvan heeft ook gewoon op natuurlijke weg afweer opgebouwd, dus immuniteit. En de kans dat zij dan dus COVID krijgen of ernstig ziek worden is kleiner bij de ongevaccineerden die geen contact hebben en dus geen antistoffen hebben met immuniteit.
Maar het is niet duidelijk dan van de mensen die nu besmet zijn, hoeveel daarvan al een keer COVID hebben gehad.
Nou ja, af en toe horen we van de bloedbank, omdat ze, die hebben de
aantal
mensen, die zeggen, nou, van de mensen die wij testen, zien we een heel hoog percentage mensen met antistoffen.
Mm-hmm.
En dan kunnen we vragen, bent u gevaccineerd of
heeft
bent
u
niet gevaccineerd?
Ja.
Nou, dat betekent, als je antistoffen hebt, dan heb je natuurlijke afweer, dus immuniteit. En daar komen percentages. De RIVM, die meet dat ook af en toe. En doen ze een soort steekproef. En ik weet niet het exacte getal mm-hmm. wat de RIVM gevonden hebben. Maar dat nemen ze wel mee in hun modellering wat de risico's zijn op ziekenhuisopnames en IC-opnames. Dus er is gewoon een percentage natuurlijke afweer, omdat dat virus gewoon circuleert in de bevolking.
Ja, want Michel die vraagt het dan, heeft een beetje een soort gelijke vraag. Die zegt dan, wat betreft die herstelbewijzen, ik begrijp dat dit wordt verstrekt na een positieve coronatest bij de GGD. In het ziekenhuis liggen 75% tot 90% ongevaccineerden. Dat is rond de 80%. Zijn dit ongevaccineerden zonder herstelbewijs? Dus een beetje, denk ik ook, vergelijkbaar met die vraag van Elena, komen er dan ook mensen die al een keer COVID hebben gehad ook dan weer op het ziekenhuis? Weten jullie dat? Of doet wel een antistoffenmeting, toch?
Dat is een goede vraag, maar volgens mij vragen we alleen maar aan de mensen of je gevaccineerd bent volledig of mm-hmm. niet. En dan kijken we. En we meten wel nu tegenwoordig in de ziekenhuizen of je antistoffen hebt. Omdat we ook merken dat mensen met een bepaalde ziekte of andere mensen die wel gevaccineerd zijn, maar die hebben helemaal geen antistoffen. Dus mm-hmm. op het moment dat je in het ziekenhuis komt en je wordt ernstig ziek, bepalen we je antistoffen. Omdat we ook een medicijn hebben, dat heet regenkof. Dat je die laboratorium antistoffen, wat mm-hmm. Toen de president in Amerika gekregen had.
Ja, Trump.
Dat je dat dan kunt geven aan die mensen. En dan krijgen ze laboratorium antistoffen. En dan herstellen ze sneller.
Ja.
Dus we meten en we vinden dus ook soms dat mensen die wel volledig gevaccineerd zijn, maar helemaal geen antistoffen hebben, maar vaak hebben die dan een onderliggende ziekte, dan wel gebruiken ze bepaalde medicijnen, zoals een niertransplantatie. En die mensen nemen om de afstoting te remmen, nemen ze bepaalde medicijnen. Maar kan ook bepaalde reuma-patiënten of, nou ja, er zijn een groep mensen waar we vinden dat ze soms geen antistoffen hebben. Maar dan kunnen we ze antistoffen geven in het ziekenhuis. Want dat moet dan echt via een infuus.
Nee, dus een beetje ook voor Elena en Michel. Kijk, als je eenmaal naar het ziekenhuis komt, of je nou COVID hebt gehad of gevaccineerd of helemaal niet, uiteindelijk kom je daar dan toch omdat je gewoon te weinig antistoffen hebt. Kijk, als je niet gevaccineerd bent en ook nog geen COVID hebt gehad, heb je geen antistoffen. Nou, dan is het logisch dat je geen antistoffen hebt. Maar je kan ook COVID gehad hebben of gevaccineerd zijn, dat je lichaam gewoon geen antistoffen aanmaakt. Dan heb je pech. Dat kan lichamen verschillen en dan kan je dus ook naar het ziekenhuis komen. Ja. Of dat je misschien te weinig antistoffen uiteindelijk hebt gehad.
Ja.
Dus, maar het is niet zo, dus jullie vragen naar ben je gevaccineerd, maar niet per se ben je hersteld van corona.
En dan maakt het om nog, anders wordt het ook misschien wel te makkelijk. Mm-hmm. Want je maakt je antistoffen om je virus uit te scheiden. Hè, omdat het zich niet vermenigvuldigt. Maar de mensen die ernstig ziek worden, dat komt eigenlijk omdat ze een soort overreactie van hun eigen afweer krijgen.
Okay.
Dus je hebt antistoffen om dat virus te krijgen, maar dat virus, dat stimuleert jouw afweer. En sommige mensen hebben een overreactie in hun afweer. Mm-hmm. En daarom komen ze naar het ziekenhuis. Want die overreactie die maakt eigenlijk de orgaanschade. En daarom geven wij dan weer afweerremmende middelen als medicijnen. Dus al die steroïden die wij geven is eigenlijk om niet zozeer het virus en je afweer, maar vooral de overreactie van je afweer te remmen.
Ja.
En dus dat is een, het is dus een
interactie het nog
van het virus en het afweer. Nou, anders werd het ook te makkelijk, toch?
Ja,
anders zit jij hier volgende week.
Nee, precies. We moeten ook het af en toe gewoon lastige, ingewikkelde medische dingen uitleggen. Dus het kan dus ook zo zijn dat je genoeg antistoffen hebt, maar dat je lichaam gewoon een overreactie geeft.
Ja.
Lichamen verschillen, nogmaals.
Ja, absoluut.
Die pech kan je ook hebben.
Dat kan ook.
Ja, nou ja, dat is. Maar ja, zo steek je er ook weer wat van op, wat dat betreft. Ik heb nog één vraag en die vond ik gewoon echt heel bijzonder. Dus ga ik ook stellen. Het is ook zo dat een mens, ik zag Romy, Tooske en Marijke, die vragen allemaal, ja, wat nou eigenlijk te doen als je geen antistoffen hebt of creëert. Of dat je niet eens gevaccineerd mag worden vanwege een ziekte, maar wel wat meer vrijheid wil. Welke middelen of welke opties zijn er dan? Maar ik pak even het verhaal van Kirsten als voorbeeld. Zij zegt, mijn vader ligt in het ziekenhuis na 2 vaccinaties. Hij heeft blaaskanker gehad en we komen er nu net achter dat hij helemaal geen antistoffen aanmaakt. Volgens mij was haar vader 67, dus nog eigenlijk heel jong. Ik ben benieuwd wat u misschien al weet over wat te doen als je dan geen antistoffen aanmaakt. Kan je de ziekte dan gewoon doorlopen en moet je straks dus herstellen van de schade die de ziekte heeft aangericht in je lichaam? Of kan het zo zijn dat je dan überhaupt niet kan herstellen omdat je lichaam geen antistoffen aanmaakt?
Nou kijk, het lichaam moet het virus klaren, want anders blijft dat virus maar in je lichaam en dan blijf je er ziek van.
Mm-hmm.
Dus je hebt antistoffen nodig. Nou, mm-hmm. Wat we net zeiden is, gelukkig is er nu een cocktail, een medicijn, wat je in je bloedbaan kan inbrengen om die antistoffen te geven.
De Regenkoff.
Ja. Regenkoff. Nou, dat wordt gegeven in het ziekenhuis. Maar er is ook al een hele mooie publicatie in Amerika verschenen, dat ze zeggen, misschien kan je het ook onderhuids spuiten.
Mm-hmm.
En dan wordt het langzaam opgenomen.
Dus als een soort van tubetje die af en toe wat van die antistoffen krijgt.
Dus eigenlijk net zoals je vaccin krijgt. Mm-hmm. Dat spuit je dan vaak in de spier. Maar dit spuit je dan onder de huid.
Mm-hmm.
En dan wordt dat stofje wat je dan spuit, in dit geval die antistoffen, worden langzaam opgenomen door je lichaam. Maar dan heb je wel antistoffen.
Ja.
Nou, dat was een hele mooie publicatie. Maar ik weet nog niet of dat in Nederland al toegepast wordt.
Mm-hmm.
En we hebben verder natuurlijk ook al medicijnen. Hebben we het helemaal in het begin wel eens over gehad. Dat je een soort neusspray kreeg.
Ja.
Dat je dat zo in je neus kon doen. En dat dan de vermenigvuldiging, of dat eigenlijk lokaal vaccin kan zijn. En
dat
in de hoop dat je daarmee het virus buiten
die haalt. Hebben we al heel lang.
En we hebben ook nog een middel wat we van vorige keer, met altijd die moeilijke naam, van Merck. Die zeg maar de replicatie, de vermenigvuldiging van het virus remt als het eenmaal in je lichaam zit.
Ja, dat is nu net geaccepteerd in Groot-Brittannië. Er wordt ook in Europa over gesproken.
Ja. Dus er komen nu verschillende geneesmiddelen met een verschillende werking. Dus je hebt het vaccin, je hebt antistoffen, maar je hebt ook een medicijn om die vermenigvuldiging tegen te gaan van het virus. Mm-hmm. Ja, en dan word je ook, want kijk, je wordt zieker als je meer virus in je lichaam krijgt of hebt. Want als dat virus maar blijft vermenigvuldigen, dan tast die meer cellen aan en word je daar zieker van. Dus als je dan een medicijn kan nemen om die vermenigvuldiging te remmen, ja, dat is eigenlijk ook een heel mooi medicijn. En dat wordt, er komen ook meer farmaceuten met dat soort medicijnen. Dus er komen gewoon, naast het vaccin, komen er gewoon meer medicijnen waardoor je verschillende patiënten kunt behandelen.
Ja.
In het geval hoop ik dat als deze meneer met zijn blaas kanker.
Ja, dat heeft hij gehad.
COVID hoor, dus, krijgt, dat hij dan, als hij dan ziek wordt, dat hij zo snel mogelijk naar het ziekenhuis komt.
Ja, nou, hij ligt nu ook in het ziekenhuis.
Ja, zodat hij die antistoffen kan krijgen.
Ja,
en meestal zien we dan dat je daar snel van opknapt.
Precies, maar zij wilde het meer sturen van, ja, het is gewoon pech, want hij is dus iemand, hij heeft blaaskanker gehad. En waarschijnlijk maakt hij daardoor gewoon geen antistoffen.
Ja,
of vanwege de medicijnen.
Misschien moet hij daar medicijnen voor nemen. En daardoor heeft
hij geen antistoffen.
Ja, heeft hij echt pech.
En voor die andere mensen die dus zeggen, ja kijk, ik kan of geen vaccin maken, of ik maak ook geen antistoffen, dan kunnen dit soort middelen.
Ja, die kunnen dus ze echt helpen. Dus op het moment dat die mensen ziek worden, moeten ze niet te lang thuis blijven, naar het ziekenhuis gaan en kunnen ze antistoffen krijgen.
Ik heb die middelen nodig. Ja. Want het Regenkolf, dat is je bijvoorbeeld ook echt een middel, die moet je heel snel hebben na zo'n.
Nou, als je ernstig ziek wordt, dus als je het gewoon, je lichaam het niet meer lukt, dan mm-hmm. en je hebt extra zuurstof nodig en je gaat naar het ziekenhuis en dan hoef je nog niet eens op de IC te liggen, maar dan kun je dit middel al op de intensive of op de gewone afdeling krijgen bij de longartsen.
Precies. En dus en voor deze mensen betekent dat dan niet van, omdat ze zijn er wel wat gevoeliger voor. Moeten ze nou binnen blijven of kunnen ze wel?
Nou, ik bedoel, ik heb ook al mailtjes en die mensen hebben ook gelijk. Hè, want we hebben heel erg geroepen van de ongevaccineerden. En ze, mm-hmm. Maar deze mensen zijn ongevaccineerd omdat het gewoon medisch niet kan.
Yeah.
En die worden over dezelfde kam geschoren dan mensen die het niet willen.
Nee.
Ja, daar moeten we echt wel onderscheid maken. En die mensen hebben het zwaar. Maar mm-hmm. dat zijn ook mensen die, transplantatiepatiënten, die moeten ook altijd oppassen als de griep is en dat ze geen infecties. Dus deze mensen moeten nog meer voorzorgsmaatregelen nemen. Dus die gaan bijna nooit naar drukke gelegenheden.
Nee.
En als ze dat doen, doen ze een mondkapje open en die wassen heel erg hun hand. Maar gaan eigenlijk het liefste waar niet zoveel mensen zijn. Dus je moet het wel naar buiten gaan. Ik bedoel, want het risico kan je kan het nooit tot nul verlagen. Ze lopen altijd een bepaald risico, maar ze kunnen wel moeite doen om minder risico. En vooral hun bezoek moet er daar rekening mee houden. Maar in bepaalde families gebeurt dat dan ook. Maar die mensen hebben het wel zwaar, omdat het eigenlijk allemaal veel te lang duurt.
Ja, exact. Ja, dat vind ik dan ook een beetje zielig. Want sommigen zeggen, ik blijf eigenlijk alleen maar binnen. En
ik wil eigenlijk wel mailtjes gehad van mensen die zeggen, ik zit al anderhalf jaar binnen. Ik ben nog niet buiten geweest. Dan
Wow. Ja, maar dat is ook niet, niet goed.
Dat is natuurlijk niet te doen.
Dus dan is het toch maar met, als je dan, want ik bedoel, dit soort mensen moeten we niet buitensluiten. Maar ja, die willen wel gezond houden. Ook voor die mensen, neem extra voorzorgsmaatregelen en ga dan naar een heel rustig restaurant of misschien dan wat eerder eten of dat soort dingen, dat het wat leger is, want dan heb je allemaal. Maar dan kan je in ieder geval wel wat doen, want ik werd er wel door geraakt door de mensen die dit stuurden. Die zeiden, ik wil heel graag een vaccin, maar het mag het gewoon niet, want mijn arts zegt ook dat kan echt niet met jouw ziekte. Ja, dat kan gebeuren. Ja,
echt erg.
Ja, daarom. Maar voor de vader van Kirsten uiteraard heel veel beterschap. Ik hoop dat hij er goed bovenop komt. Voor de rest ook, je hebt gehoord, er zijn al gelukkig al meer medicijnen bijgekomen. Iedereen zegt dan altijd, waarom wordt er niet gewerkt aan meer medicijnen om mensen te genezen? Nou, er wordt keihard aan gewerkt. Want als je de podcast hebt gevolgd, dan hoor je dat er steeds meer zijn bijgekomen. Ook ondertussen. En dat blijven natuurlijk ook volgen, die ontwikkelingen. Heb je zelf een vraag? Die kan je gewoon appen naar het nummer dat je aan het begin van de aflevering hebt gehoord. Je kan hem ook mailen naar gommers@bnr.nl. Of abonneer gewoon. Je hoeft niet per se een vraag te stellen. Je mag ook gewoon lekker denken, ik heb geen vraag. Ik wil gewoon lekker elke week luisteren. Als je abonneert, krijg je een melding wanneer die er weer is. Ik hoorde van iemand die het elke maandagochtend om 5:00 ochtends de podcast luistert.
Echt waar?
Ja, omdat hij dan onderweg is naar de bouw. Dat vond ik dan wel mooi. En toen dacht ik ook 5:00 ochtends.
Zo.
Wil je ons om 5:00 ochtends horen?
Ja, dat is ook wel erg. Hè. Ik mag gelukkig nog een uurtje langer blijven.
Oh, 6:00?
Ja, dat vind ik ook sta altijd om 6:00.
Dat vind ik vroeg ook.
Ja?
Ja, ik probeer... Ik meestal 7:00. Dan heb ik lekker 8:00 geslapen. Ja,
we hebben een mooi rijtje. 5, 6, 7.
En luister ik hem om 7:00. En Diederik, tot de volgende keer.
Ja, dankjewel. Ja,
je moet er weer bijna naar bed.
Vraag het. Gommers. Gommers. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.